Het onderwerp waar we het over gaan hebben is de bespreking van de uitvaart. Dirk-Jan en ik hebben wat dat dan gaat dezelfde werkwijze. Wij nemen alle tijd om bij nabestaanden alle wensen op papier te krijgen aan het eind van de bespreking. Dus we zitten niet aan een tijdslimiet.
Nee, zeker weten. Als wij in een gesprek binnenkomen, nemen we eerst rustig de tijd om kennis te maken. En daarna beginnen we eerst met het verzamelen van de personalia van de overledene.
Ja, dat is heel belangrijk. Dat hebben we nodig. En daar gaan we nog een ander onderwerp aan wijden voor de aangifte van overlijden. Dus de personalia, daar moeten we mee beginnen. Want dat heeft ook invloed op de rest van de bespreking namelijk. Ja, daarna is het belangrijk, wat was de wens van de overledene wat betreft de bestemming? Dus wil iemand begraven worden of wil iemand gecremeerd? In de toekomst ook nog resumeren, maar dat is nu nog niet. Dat is ook heel belangrijk, want aan de hand van die gegevens kun je de rest vormgeven van de uitvaart.
Voordat we daar helemaal aan toegekomen zijn, is het natuurlijk ook heel belangrijk om te weten of diegene opgebaard wil worden, of dat thuis is, of bij een uitvaartcentrum. Wie de verzorging voor zijn of haar rekening neemt. En waar de locatie natuurlijk van die verzorging is. Kist, opbaarplank, kleding, allerlei dat soort zaken moet ook rustig besproken worden.
Precies. En de locatie van de plechtigheid is ook heel belangrijk. Daar is wel een ontwikkeling in, want het hoeft tegenwoordig niet meer de aula van het crematorium of de begraafplaats te zijn. Maar dat kan ook een bruin café, op het strand, noem maar op. Maar goed, als je in gesprek raakt met de nabestaanden, dan kom je er vanzelf achter, hè, wat voor hobby's de overledene had. En zo kun je ook als uitvaartverzorger mooie ideeën aandragen, dat de familie zegt van nou, geweldig, daar waren wij nooit opgekomen. Daar zijn wij natuurlijk ook voor.
En dat is wel heel mooi dat er nu steeds veel meer wensen mogelijk zijn. Ook veel meer plaats om zoiets te organiseren inderdaad.
Nou, als we het daarover eens zijn, tenminste we, de naasten, als die het erover eens zijn, dan gaan we de locatie vastleggen. Moet het zo zijn dat er een mis, een dienst in een kerk, tempel, moskee of een ander religieus gebouw moet plaatsvinden, dan moeten we eerst dat vastleggen. Want nou ja, goed, het moet allemaal op elkaar aansluiten.
Nou, vaak kennen die mensen ook wel in verband met kerk, tempel, moskee of ander religieus gebouw. Je net zegt, de mensen zijn wel bekend dan met de voorganger of met degene die daar vanuit die religieuze organisatie over gaat. Dus het is ook wel fijn om te weten om vanaf het begin contact met diegene te hebben. Om zo de tradities, manier waarop zij afscheid willen nemen, dat goed te kunnen regelen.
Ja, inderdaad. Nou, dan is eigenlijk, als we dat allemaal hebben vastgelegd, dus de locaties, of voor een religieus gebouw en zo niet, waar vindt de plechtigheid plaats? Waar vindt de begrafenis of de crematie plaats? Waar vindt de condoleance na de uitvaart plaats? Als we dat allemaal hebben vastgelegd, ja, dan gaan we eigenlijk de finishing touch doen.
Ja, zoals bijvoorbeeld het rouwvervoer. Ook heel belangrijk. Regelmatig vindt het rouwvervoer plaats in de standaard zwarte Mercedes of grijs kleur. Ik heb ook heel veel. Maar als meneer of mevrouw in dit geval een liefhebberij had van een ander merk, zijn die mogelijkheden tegenwoordig er ook.
Absoluut. En we hebben het natuurlijk ook over duurzaam. Dus het kan ook een elektrische auto. We kunnen met de fiets. Ook daar gaan we nog een onderwerp aan wijden.
Ja.
Nou, de vraag is natuurlijk, wat wil de familie of wat wilde de overledene met betrekking tot bloemen? He, moest iedereen één bloem meenemen? Wilde die het helemaal vol hebben met bloemen? Of wilde die juist een donatie? Nou, dat moet ook besproken worden.
Ik wilde net zeggen, dat is iets wat je steeds vaker hoort. Dat mensen zeggen, nou, geen bloemen, doe maar een donatie aan een goed doel.
Precies. Nou, dat zijn ook dingen die we bespreken. Dragers, dat is trouwens niet alleen bij een begrafenis, maar tegenwoordig ook steeds vaker bij een crematie. Dat geeft wat meer cachet.
Ja.
Dat is wat chiquer. En alles voor de mooie herinnering die nabestaanden overhouden. Dus ook met dragers kun je zoveel meer als alleen op de begraafplaats.
Exact, dat is heel goed dat je het zegt. En wat ik ook een belangrijke opmerking bij dragers vind, is heel vaak kiest ook de familie om hun dierbare zelf naar een graf of naar inderdaad het in een crematorium te begeleiden. Vaak worden er ook wel dragers bij uitgenodigd om het inderdaad te assisteren en te begeleiden bij.
Nou, de rouwkaart, als dat gewenst is.
Ja, dat is ook wel heel belangrijk iets, ja.
Ja, de rouwkaart. En eventueel daaruit voortvloeiend de advertentie. Nou is het tegenwoordig ook een tendens dat de rouwkaart digitaal gemaakt wordt. We hebben te maken met PostNL die met andere regels gaat komen. Dus die gaat één keer in de zoveel tijd nog briefpost bezorgen. Dus ja, dat moet je toch bespreken met nabestaanden. Want hè, wie willen ze bereiken en wanneer? Dus er wordt tegenwoordig ook vaak gekozen voor digitaal. Dan weet je ook zeker dat het aankomt.
Als je in het weekend een uitvaart bespreekt en er moet een post verstuurd worden, dat er op zondag ook een ophaalservice vanuit PostNL bestaat. Komen we op een later moment ook nog verder even op terug.
Ja, precies. Nou, mocht er inderdaad een religieuze uitvaart zijn, dan bespreken we ook de liturgie. Maken wij die? Of maakt bijvoorbeeld de kerk die? Of de nabestaanden zelf? Moet er een bidprentje komen? Het dankkaartje doen we pas 4 tot 6 weken na de uitvaart. Dus dat bespreken we, dat zeg ik dan altijd even, van nee, dat hoeft nu niet besproken te worden. En dan is eigenlijk de uitvaart staat op papier en daar kunnen wij als uitvaartverzorgers mee aan de slag. Ja, en dan komen we natuurlijk op het zakelijke gedeelte.
Ja, ik wil er een stukje financieel bij kijken. Het is ook heel fijn als de families dan de polis of een van de andere verzekeringspapieren klaargelegd hebben. Welke wij dan mee kunnen nemen in een uiteindelijke begroting.
Ja, ons doel is altijd het ontzorgen van de nabestaanden. Dus in overleg nemen wij de polissen mee. En die kunnen wij dan voor de nabestaanden innen. Aan het eind maken wij de begroting. Dus hè, wat we nu besproken hebben, wat gaat dat ongeveer kosten? We weten natuurlijk nog niet alles, bijvoorbeeld de consumpties, die weten we niet. Maar we proberen wel een zo transparant mogelijke begroting te maken. En helemaal aan het eind nemen we toch nog eventjes door wat we besproken hebben met de nabestaanden. Omdat je komt vlak na een overlijden. Ze moeten in no time enorme beslissingen nemen. Dus ik neem altijd alles even door. Dat ze ook weten van, oh ja, dat ja. Zo hebben we het besproken.
Als het mogelijk is, laten we altijd een kopie van de begroting achter. Zodat ze ook zelf even kunnen kijken. En als ze er later nog vragen over hebben, dat ze nog eventjes ook contact kunnen hebben met ons natuurlijk.
Ja, en wij komen altijd eigenlijk even de dag erna. Dan komen we altijd nog bij de nabestaanden langs. Van, was alles duidelijk? Hè? En misschien hebben ze nog veranderingen. Of, ja, of denken ze ineens van, oh, dit willen we ook. Nou, dat kan allemaal.
Dit was De Eindbestemming. Mijn naam is Dirk-Jan Eemans.
En mijn naam is Brenna Molenaar.
U kunt zich abonneren op De Eindbestemming. En wij zouden het erg leuk vinden als u een reactie achterlaat.
Heeft u vragen of ideeën over de podcast? Dan ontvangen wij dat graag. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.